Wow, waar ben ik aan begonnen? Een aantal maanden geleden op kringleidersvergadering hadden we het idee van, joh, laten we eens een keer een thema bespreken. Ja, als je een soort voorstel doet, dan moet je ook op de blaren zitten. Het thema werd gebed, maar met name naar aanleiding van een verzoek van iemand in de gemeente die graag de film War Room wou laten zien. Dat hebben we ook gedaan, dat hebben we afgelopen vrijdag gedaan. Ik wil daar later nog een beetje op ingaan. Nou goed, laten we maar beginnen. De eerste slide. Ja, gebed. Er is ongelooflijk veel geschreven over gebed. Je kunt denk ik niet een onderwerp bedenken of er zijn zoveel boeken over geschreven. Alleen ik wil geen enkel van dat boek behandelen vandaag. Ik wil eigenlijk alleen maar vanuit Gods woord eens kijken van waar gaat gebed nu werkelijk over. Oké, nummer 2. Ja, als mensen zouden vragen van wat is gebed, dan komt eigenlijk iedereen eigenlijk gelijk met het idee van gebed is praten met God. Nou, op zich niks verkeerd mee. Alleen, ik denk wel eens van het is praten, maar heel vaak is het alleen maar eenzijdig. En ik bedoel dat niet als een vingerwijzing naar jullie toe, maar als ik naar jullie toe wijs, zijn er ook 3 vingers die naar mij toe wijzen. Gebed is heel vaak eenrichtingsverkeer. En ik geloof niet dat dat de bedoeling is van gebed. En daarom wil ik eens gaan kijken naar wat relaties die ik tegengekomen ben in de Bijbel, die misschien een stukje dieper inzicht geven over wat gebed nu werkelijk is. Ik wil beginnen met Genesis 3, 19 en 20. De Heere God vormde uit de aarde alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht. En hij bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen zou noemen, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam aan al het vee en alle vogels in de lucht en alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Ik moet daar eigenlijk een heel klein beetje, ik ben een beetje visueel ingesteld. Ik moet er eigenlijk heel erg om lachen. Ik zie daar eigenlijk al wel gebeuren. Daar komt God, komt een beest voorstellen en dan zegt Adam, een olifant. We gaan hem een olifant noemen. We noemen hem giraf. En een hele tijd later zegt God, wacht, ik heb nog 1 beest. Die moet je ook nog een naam geven. En dan komt om de hoek, wat komt eraan? Een slak. Oké, die noemen we slak. Dan zegt God, nee, maar wacht even, er komt er nog eentje. En Adam is heel erg blij, want hij denkt, eindelijk komt er iets wat bij mij gaat passen. Nou, dan komt er een schildpad aan. Weer niet. Nou, God en Adam die praten een beetje heen en weer over het hele gebeuren. En zegt God, weet je wat? Ik ga iets anders voor je geven. En God schiep zijn vrouw. Hartstikke mooi. En waarom doet God dat? Omdat God graag wil, die intimiteit die hij met Adam had, wil hij ook graag dat Adam dat zou hebben met Eva. Dus Eva wordt geschapen. Alleen, die intimiteit die Adam met God had, die gaat op een gegeven moment verloren. En dat is op de volgende. Genesis 3. Daar zien we dan de zondeval. En eigenlijk vindt daar ook iets heel bijzonders plaats. Want daar vindt ook een vorm van gesprek plaats. God gaat in gesprek met Adam en Eva over wat ze nu gedaan hebben. Er is dus eigenlijk nog steeds een vorm, of er is nog steeds een relatie gaande. Alleen, het vervelende is, het gevolg van het gesprek is wel dat ze uit het paradijs moeten. Dus de relatie met God lijkt verbroken te zijn. En toch denk ik dat het anders is. Want als we later het verhaal van Kain en Abel lezen, spreekt God nog steeds. Kaïn gaat ook in gesprek met God. Dus God spreekt nog steeds met de mens. Dus nog steeds een vorm van relatie. Ja, en dan komen we even later in Genesis, komen we een hele bijzondere man tegen. En dat staat in Genesis 5, 22, 24. En Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. De term wandelen die hier bedoeld wordt, en dan moet ik het even goed voorlezen. Dat betekent eigenlijk een vergaande vorm van intimiteit. Dat staat letterlijk een vergaande vorm van intimiteit. Dus God had nog steeds intiem contact met Henoch. Dus volgens mij is gebed, als we dan kijken, praten is met God, veel meer als alleen een eenrichtingsverkeer. Het hoort een tweerichtingsverkeer te zijn. Dus gebed is, de volgende graag. Gebed is relatie. En het komt voort uit een relatie. En gebed bouwt de relatie op. En gebed is essentieel voor de relatie. Ik zou jullie eigenlijk allemaal willen uitdagen om eens een wandelingetje met God te maken. Zoals het hier bedoeld wordt. Van samen met God praten in een rustige wandeling. Of tijdens dat je zit te vissen. Of, je kunt zo gek niet bedenken. God is aanwezig en God wil heel graag met ons praten. Hij wil een intieme relatie met ons. Vanuit die relatie zouden we dat gebed wel wat kunnen opdelen in een aantal vormen van gebed. Alleen dat wil ik niet doen. Ik wil eigenlijk meer concentreren nog op de personen die een voorbeeld zijn in de Bijbel. Dan wil ik u een vraag stellen. Wie van u kent Manoach? Dat is niet de moeder van Noach. Dat had ik gehoopt dat dit gezegd zou worden. Dat is dus niet zo. Het is de vader van Simson, inderdaad. Eigenlijk is dat de persoon waarvan we denken van Manoach, wie is dat nou? Simson kennen we allemaal. De grote sterke man die leeuwen, beren, Filistijnen, alles verslaat. Maar echt, ik wil het graag lezen, het verhaal wat daaraan vooraf gaat. Ik geloof niet dat ik hem helemaal op de slide heb gezet. Nee, alleen wat stukjes. Maar ik wil hem wel helemaal graag voorlezen. En dat vinden we in Richteren. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere. Daarom gaf de Heere hen over in de hand van de Filistijnen. 40 jaar lang. En er was een man uit Zora, uit het geslacht van de Danieten. En zijn naam was Manoach. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had geen kinderen gebaard. Toen verscheen er een engel van de Heere aan deze vrouw en zei tegen haar, zie toch, u bent onvruchtbaar en hebt geen kinderen gebaard. U zult echter zwanger worden en een zoon baren. Wel nu dan, wees toch op uw hoede dat u geen wijn of sterke drank drinkt en eet en iets onreins eet. Want zie, u zult zwanger worden van een zoon en hem baren. En er mag geen scheermes op zijn hoofd komen, want het jongetje zal van moeders schoot af als Nazareër aan God gewijd zijn. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Toen ging deze vrouw naar binnen en zei tegen haar man, een man Gods kwam bij mij en zijn uiterlijk was als het uiterlijk van een engel van God. Heel ontzagwekkend, ik vroeg hem niet waar hij vandaan kwam, maar hij heeft mij zijn naam niet verteld. Maar hij zei tegen mij, zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. Geen wijn drinken of sterke drank en niets onreins eten, want het jongetje zal van moederschoot af tot op de dag van zijn dood als Nazareeën aan God gewijd zijn. Daarop bad Manoach de Heere vurig en zei, ach Heere, laat de man Gods die u gezonden hebt toch opnieuw naar ons toekomen om ons te leren wat wij met het jongetje dat geboren zal worden moeten doen. En God verhoorde de stem van Manoach. En de engel van God kwam opnieuw naar de vrouw toe. terwijl zij in het veld zat. En haar man, Manoach, was niet bij haar. Toen haastte de vrouw zich en snelde weg en vertelde het haar man. Hij zei tegen hem, zie, de man die op die dag naar mij toe kwam, is mij verschenen. Toen stond Manoach op en ging zijn vrouw achterna. En hij kwam bij die man en zei tegen hem, bent u de man die tot deze vrouw gesproken heeft? En hij zei, ik ben het. Toen zei Manoach, wel nu, laat uw woorden uitkomen, want de leefwijze van het jongetje zal zijn en wat zijn werk is. En de engel van de Heere zei tegen Manoach, voor alles wat ik de vrouw heb gezegd, moet zij op haar hoede zijn. Zij mag niets eten en drinken van de wijnstok. Wijn en sterke drank mag zij niet drinken. En evenmin mag ze ook iets onreins eten. Alles wat ik haar geboden heb, moet zij in acht nemen. Toen zei Manoach tegen de engel van de Heere, laat ons toch hier doen blijven en een geitenbokje voor u bereiden. Maar de engel van de Heere zei tegen Manoach, ook al doet u mij hier blijven, ik zal van uw brood niet eten. En als u brandoffers wil brengen, moet u dat aan de Heere offeren. Manoach wist namelijk niet dat het een engel van de Heere was. En Manoach zei tegen de engel van de Heere, wat is uw naam? Dan kunnen wij u eren, wanneer uw woord uitkomt. Maar de engel van de Heere zei tegen hem, waar u vraagt u om mijn naam? Die is immers wonderlijk. Daarop nam Manoach een geitenbokje en graanoffer en offerde dit op een rots aan de Heere. En terwijl Manoach en zijn vrouw toekeken, deed de engel iets uitzonderlijks. Het gebeurde namelijk, toen de vlam vanaf het altaar naar de hemel opsteeg, dat de engel van de Heere opsteeg in de vlam van het altaar. Toen Manoach en zijn vrouw dat zagen, wierpen zij zich op hun gezicht ter aarde. En de engel van de Heere verscheen niet meer aan Manoach en zijn vrouw. Toen begreep Manoach dat het een engel van de Heere was geweest. En Manoach zei tegen zijn vrouw, wij zullen zeker sterven, want wij hebben God gezien. Op zich best een heel lang stuk, maar de meeste van jullie weten, ik lees graag alles een beetje in context. Dus, en toch wil ik er drie punten een beetje uithalen. Het staat niet letterlijk in de tekst, maar ik denk dat we het wel uit mogen halen dat deze twee mensen godsvrezend waren. Zeker als we dan lezen in vers 20. Toen Manoach en zijn vrouw dat zagen, wierpen zij zich met hun aangezicht ter aarde. Want we hebben God gezien. We vrezen God. Maar wat ik ergens heel mooi vond, en toen ik jullie vroeg, kennen jullie die man? Ik ken hem natuurlijk ook niet. Ik ben hem ook op een gegeven moment pas tegengekomen. En ik van, dat is wel heel wonderlijk dat iemand vraagt aan God, mag ik de engel nog een keer zien? En volgens mij duidt dat heel erg op een hele diepe relatie die hij had met God. En God verhoorde zijn gebed. En opnieuw kwam de engel. En waarom wou Manoach dat nou? En ik vind dat eigenlijk heel mooi. En dat was gisteren tijdens de laatste voorbereiding kwam dat in één keer in mijn hoofd. We hebben vanochtend Joas opgedragen. Want Wesley en Judith willen graag dat het kind opgroeit in de vrezen des Heren. Om dat zo heel mooi zwaar te zeggen. Maar dat wou deze man ook. Deze man wou graag weten, wat moeten wij doen zodat wij het kind op de juiste manier opvoeden. Eigenlijk was het heel simpel. Ze moesten leven, of die vrouw moest nu al gaan leven volgens het Nazareërschap. Nou, ik wil daar niet te veel over uitweiden. Er staat duidelijk van geen wijn, geen dode dieren enzovoort. Ik denk niet dat we daar verder over moeten uitweiden. Maar waar het mij specifiek om gaat, is de toewijding die die ouders hadden om hun kind iets te geven wat heel belangrijk was. Ze hadden daar alles voor over. Ze gingen daarvoor op hun knieën. Ze gingen bidden tot God. Van wat moeten wij nu? Wat moeten wij met dit kind? En zoals we weten is het een heel bijzonder kind geworden. En ik neem aan dat Joas straks ook een heel bijzonder kind wordt. Dat is het natuurlijk al. Een stukje verder komen we nog iemand tegen. En die is denk ik bekender. En dat gaat over Abraham. Abraham die krijgt te horen van God. En dit is ook eigenlijk, het staat in een heel lang verhaal. Ik denk niet dat ik het hele verhaal ga lezen. Hieruit spreekt ook een relatie die Abraham met God had. God zegt hier van, waarom zou ik het verbergen houden voor mijn, ik weet niet of het echt zo staat, maar voor mijn vriend Abraham. Ik denk dat ze wel een vriendschapsrelatie hadden met elkaar. En het is heel bijzonder dat dat God dat bekend maakt aan Abraham. En dan kennen we allemaal het verhaal wat er daarna gebeurt. Dan gaat Abraham in onderhandeling met God. Van ja, als er nu eens 50 rechtvaardigen zijn, gaat u dan Sodom en Gomorra niet vernietigen. En dan gaat het naar 40. En uiteindelijk komen ze uit bij 10. En de reden waarom Abraham eigenlijk die onderhandeling met God aandurft, is omdat hij Gods hart kent. Hij zegt op een gegeven moment ook van, u bent rechtvaardig, dus u zult geen onrechtvaardige vernietigen, of rechtvaardige vernietigen samen met de onrechtvaardigen. En hij spreekt God eigenlijk aan op wie God is. God is nog steeds rechtvaardig en zal dus ook niet een rechtvaardige vernietigen. Dus hij durft eigenlijk die onderhandeling best aan met God. Het klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar hij gaat ja, gewoon onderhandelen. Nou, als het de 50 zijn, als het de 40 zijn, als het de 30 zijn, 10. Ja, en dan stopt hij. Want uiteindelijk blijkt dat er eigenlijk niemand rechtvaardig is in die hele stad. Zelfs Lot niet, maar Lot wordt wel gespaard. Lot en zijn gezin mogen wel gespaard blijven. Zijn vrouw uiteindelijk niet. Maar God had wel de intentie om het hele gezin te redden uit Sodom en Gomorra. Dus hier spreekt eigenlijk heel erg uit dat gebed ook weer niet een vorm, de relatie is met God. En dat is hetgene wat ik heel erg op mijn hart had om vanochtend te delen. Eigenlijk al heel lang. Om die intimiteit die wij nodig hebben met God, om dat in jullie midden neer te leggen, totdat ik vannacht wakker werd. Dit is niet wat God met die film bedoelde die we vrijdagavond hebben bekeken. War Room. En ik wil daar toch, en ik heb het naar het eind toegebracht. Ik kan hem eigenlijk midden in het stuk willen hebben. Maar God zei vannacht, Henk, nee, plaats hem aan het eind. Want ik denk dat het heel, heel belangrijk is dat je daar toch ook nog iets over zegt. En ik wil eigenlijk beginnen met een persoonlijke ervaring. Vorig jaar, in het voorjaar, een aantal van jullie weten dat misschien wel. Ik zat midden in een burn-out. Het ging allemaal niet zo lekker. Ik zag het niet meer zitten. Ik denk, hoe moeten we dit nou verder aanpakken? De relatie met God was er, maar die stond ook al een beetje zo, want daar heb ik ook geen tijd voor, geen zin in. Het is allemaal. Ik zat op de bank en ik was het zo zat, na anderhalf jaar echt bijna niks meer kunnen. Tegen God zei, ik wil dit niet meer, ik ben dit zat. Ja, en als je zoiets zegt naar God, dan antwoordt hij. Hij antwoordde tegen mij van, Henk, ga bidden en vasten. Dat heb ik toen 3 weken gedaan. Op de tweede dag ben ik bevrijd van mijn burn-out. Mijn geest werd weer verfrist. Ik kon weer helder denken. Ik zag het allemaal niet meer zo zwaar zitten. Het was gewoon heel bijzonder om te merken dat God, ondanks dat ik de relatie op de achtergrond had geschoven, op het moment dat ik naar hem uitriep, dat God zo liefdevol was om toch met mij te gaan spreken weer. Vanuit zijn liefdevolle relatie weer die relatie willen herstellen. En dat herstel is gekomen in die 3 weken en daarna ook. God sprak eigenlijk bijna elke dag tot me. Tot het moment dat ik op een gegeven moment zei van... Ho, stop, nu is het even genoeg. U heeft genoeg gezegd. Ik weet nu wat ik moet doen. Ik weet dat u van me houdt. U bent zo wonderbaarlijk. Ik kan het even niet meer hebben. Het was net alsof God veel te dichtbij was gekomen. Alsof... Ja, God... wat we ook lazen van Manoah, van ik ben bang dat ik ga sterven als God nu doorgaat. Hij is zo dichtbij. Het wordt te gek. En dat is eigenlijk een kort getuigenis die ik zou willen geven van dat God ook relaties wil herstellen. Dat als jouw gebedsrelatie op een laag pitje staat, dat God dat graag wil herstellen. Dat God ook heel dicht naar je toe wil komen. En ik denk dat het ook een uitdaging was die in de film lag. Ik weet niet, de meeste van jullie hebben hopelijk War Room al wel eens gezien. Mag ik even wat handen zien wie hem gezien heeft? Nou, toch niet iedereen. De film gaat eigenlijk over een huwelijk dat bijna op de klippen loopt. Nou, bijna, het is eigenlijk min of meer al op de klippen gelopen. Die vrouw die worstelt daarmee, die komt in contact met een wat oudere wijze vrouw. En die wijze vrouw die leert die jonge vrouw dat het gevecht eigenlijk niet is met haar man of met haar kinderen of met wat dan ook. Dat het gevecht eigenlijk moet plaatsvinden in de hemelse gewesten, in de vorm van gebed. En op het moment dat ze dat gaat doen, zie je daar ook weer... Een stuk herstel van de relatie van haar met God. Ze geeft haar hart opnieuw aan God. En van daaruit gebeuren er eigenlijk hele mooie wonderen. Haar man komt weer tot bekering. Een huwelijk komt weer in orde. De relatie met haar kind komt goed. De relatie van haar man met haar kind komt goed. Daar gaat de film eigenlijk een beetje over. En het gaat puur om gebed, gebedskamer. Ze heeft een gebedskamertje ingericht en daar gaat ze bidden. En eigenlijk de uitdaging die ik vanochtend in uw midden wil neerleggen, is, heeft u huwelijksproblemen? Ik zou zeggen, kijk naar die film en doe wat er in die film naar voren komt. Want het is heel erg bijbels wat er in die film naar voren komt. Heeft u een kind die niet gelovig is? Kijk die film en doe wat er staat in die film. Heeft u, noem maar op wat voor problemen, kijk die film en doe wat er gezegd wordt. Volg God, begin dat gebedsgevecht en volbreng het. Want ik weet zeker dat God... Uw hartewens zal beantwoorden. En dan wil ik het graag belaten.
Ik wil er toch graag iets aan toevoegen. Mag wel even bij me staan. Over die binnenkamer, over die gebedskamer, is geschreven in Matthäus 6. En over de gebedsverhoring, daar is dat stukje heel duidelijk over. En ik heb de film gezien. En ik geloof dat het een heel bijbelse film is. Dus we moeten niet onze geloof baseren op de film, maar op Gods woord. Gods woord vult het aan. En wat er in de film gebeurt, staat hier. En dan gaat over het bidden wat tegen Jezus zegt. En dan staat, maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur. En bid tot uw Vader, die in het verborgene is. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Dat is het woord. Dus ik geloof in de kracht van het gebed. En ik wil deze woorden onderstrepen met deze dingen. Goed. Dus er ligt een hele grote uitdaging voor ons. Amen.